Oké. Iedereen zit aan die kant. Ja, je hebt natuurlijk daar een bredere zaal, omdat we zo staan. Nou, Daniel zit daar, dus dan hebben we ook. En Harry aan die kant. Nou, Tom zit natuurlijk in het zonnige Limburg, tenminste, dat denk ik dat het zonnig is daar. Vakantieperiode, dus nou, fijn dat we er allemaal weer zijn. Nou, het is een andere opstelling zoals jullie zien. En het is een beetje naar aanleiding gekomen dat de Urkers wilden een paar families komen. En die hadden sowieso commentaar op de achtergrond. Dat rood vonden ze niet mooi. Dat is een grapje. Nee, we daarvoor hebben die gedaan. Maar die wilden wel komen met een sowieso met twee echtparen. En toen heb ik even gevraagd. Die van ja, kan dat er nog bij? En toen even kijken. Als het is namelijk, dit is natuurlijk breder als dat je het zo doet. En dan hebben zij het zo ingedeeld. Dus we hebben nu gewoon standaard altijd extra tafels of stoelen. Dat mensen kunnen komen. Dus jullie kunnen komen, ja. We zien jullie graag tegemoet. En dan hopen we maar dat al die stoelen helemaal bezet gaan worden. Hè? Sinds hier zitten heeft nog niet één keer dat de hele gemeente compleet waren. Want nou zit Tom, die is er nou toevallig weer niet. Maar er komt de tijd, dan zeker. We gaan weer verder naar Romeinen 8. Ik weet, ik ben niet de Romeinenbrief aan het behandelen, maar wel een aantal hoogtepunten in verband met onze zegeningen. Ja, ik zie Paula zegt dat het goed is. Nou, als Paula zegt het is goed, dan is het goed. Hé Paula? Romein 8, vers 28. En Romeinen 8 gaat dus over het leven door de geest, het nieuwe leven door de geest. We hebben de Heilige Geest nodig die ons in staat stelt om ons lichaam te kunnen overwinnen, de zonde, het zondige vlees. En de context is ook het lijden, het zuchten in dit lichaam, wat ons allemaal overkomt. En daar hebben we vorige keer al over gehad. En ook het gebed, hè, de geest komt onze zwakheden mede te hulp. Hè, dat is door het gebed, met het woord samen en het bij hem bekendmaken. En dan zal hij ook altijd ons de uitkomst geven in de situaties waarin je zit. Ja? Niet de situatie veranderen, maar jij wordt toegerust. En dan zegt hij in vers 28, wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken te goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Laten we met het gebed beginnen. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar zitten. We zijn dankbaar, Vader, dat we dit in een zaal kunnen doen, omdat we zo doen en elkaar weer kunnen zien en ontmoeten en bij elkaar zijn. Dus daar zijn we heel blij en dankbaar om. Zoals Maarten net al bad, Vader, voor deze dienst ook Vader, dat uw geest ons mag helpen om het te begrijpen. Sommige teksten zijn moeilijk en dat we onze standpunt mag gaan begrijpen, Vader, wat uw woord hier zegt. En dat het ons een hulp mag zijn, in Christus' naam. Amen. Dus wij weten iets, ja, niet voelen, wij weten het. Je weet het. Degene die God liefhebben, en dat zijn wij toch, dat alle dingen medewerken ten goede. En wat zijn nou al die dingen? Is dat je zondige gedrag bijvoorbeeld? Ja? Dat hij dat zondige gedrag ten goede gaat ombuigen of zoiets? Ja, nee, dat bedoelt hij niet. Al die dingen, let op die context, dat zuchten en dat lijden. En ook dat is dus wat je overkomt in deze wereld. Dat kan door je eigen schuld zijn. Het kan gewoon door omstandigheden, door een ander, jou aangedaan worden. Dat kan allemaal gebeuren, je weet het niet. En ook natuurlijk het lijden vanwege Christus, omdat je voor dit evangelie gaat staan. Je weet, als je dat eenmaal voor Christus gaat staan, dan krijg je natuurlijk een probleem met de wereld. Maar als je dan voor Christus gaat staan in overeenstemming met de verborgenheid, dan merk je dat het zelfs ook dat dat wereldje nog kleiner wordt. Dat je dus het lijden in verband met je broeders en zusters gaat krijgen, omdat je dan alleen komt te staan en sta je raar aan te kijken. Ik heb er nog nooit van gehoord. En wat is dat dan? Heb je gestudeerd? Welke opleiding heb je? Allemaal dat soort dingen. En dat heeft allemaal met die verborgenheid te maken. Zoals Paulus dat ook in Colossense 1 vers 24 zegt. Ik kan het even gaan voorlezen. Maar Colossense 1 vers 24. Waar hij ook daar zegt. Dat Paulus zich verblijdt in mijn lijden. Zie je, hij verblijdt zich in het lijden. Maar hij weet, het is niet lijden als van een kwaaddoener of een boosdoener, omdat ik verkeerde dingen gedaan heb. Nee, en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Dus Christus heeft natuurlijk wel alles gedaan aan het kruis. Hij is gestorven aan het kruis. Hij heeft daar geleden van ons. En hij heeft toen de tijd natuurlijk... Satan vervolgt Christus. Toen de tijd natuurlijk bij de gelovigen van Israël. Maar omdat we in een andere bedeling leven... vervolgt hij nu Christus. Ja, waar? Ja, in ons. In het lichaam van Christus. Dat zijn de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. En dat was ook natuurlijk niet bekend. Christus na de openbaring van de verborgenheid. Dus Satans focus is nu het lichaam van Christus. En daar probeert hij natuurlijk iedereen van dit evangelie, namelijk van Gods genade, tegen te houden. Nou, en dat is wat Paulus leidt. Van Christus die verdrukkingen, voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Dus daar krijg je ook, Paulus had ermee te maken met het lijden. En dat hebben de gelovigen die voor dit evangelie staan, exact hetzelfde. Dus ja, als je zo kijkt, dan heb je drie soorten lijden. Dus ja, het zuchten vanwege de tegenwoordige wereld, ja. Dat zegt hij in Romeinen 8 vers 18. Hij heeft het over het lijden van deze tegenwoordige tijd. En heeft het ook in vers 22 over het ganse schepsel zucht tezamen. En daar horen wij ook bij. Ja? Dus het is vanwege de wereld. Het is ook dat je zelf zucht in dit lichaam. En dan in verband ook met het evangelie waar je dan voor het staan. Nou, de vorige keer hebben we natuurlijk al gezien dat hij zal ons toerusten en ons ook de ontsnapping geven. Want de verzoekingen die we hebben, die zijn menselijk, niet bovenmenselijk. Dus hij kan je in alle omstandigheden de ontsnapping geven. We hebben ook gezien hoe hij dat doet. Hij produceert dus nu, als we hier lezen, dat alle dingen medewerken ten goede, samenwerken ten goede. Al die dingen, dat is voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, dat zijn wij. Dat gaat dus in mij iets goeds produceren. En vaak denken wij natuurlijk, nee, dat gaat buiten mij, gaat hij dat ten goede veranderen. Dat is wat veel mensen denken. Nee, hij gaat in mij iets ten goede produceren in die omstandigheden waarin je zit, ja? He, nogmaals, hij zal ook de uitkomst geven, ja? Versterkt in de inwendige mens. En dat is dat goede produceren. En kijk in 2 Korinther 4, vers 17, als je dat dan weer in dit licht bekijkt, zo'n tekst die kennen wij natuurlijk. Maar als we het nou hierover hebben, dan heeft hij het ook over die verdrukking. Want 2 Korinther 4 vers 17, onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Kijk, werkt ten goede. Ja? Medewerken ten goede, al die dingen. Nou, hier die verdrukkingen die ons zeer haast voorbij gaat, werkt ons wat? Een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Het gaat niet om wat je nu om je heen ziet. Nee, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat wij dus dat aardse hier gaan verruilen voor het hemelse en dat we dat hemelse huis krijgen. Maar we leven nog in dit lichaam en we hebben een uitwendige mens die verdorven wordt. Nou, als je dan praat over je leeftijd, is dat ook wel een... Ja, op weg. Ja, je bent aan het verderven, zeg. Aan het bederven. Op weg naar de dood. Je gaat zo. Omhoog. Ben een klein kind geboren. Zo. En ja, en dan zit je opeens in de fase dat je zo gaat. En Paulus heeft natuurlijk ook meegemaakt de verdrukkingen, de vervolgingen. Ja. Nou, dat heeft hij ook gemerkt. Ja, dat die uitwendige mens. Hij heeft de littekenen daarvan nog in zijn lichaam. En wereldwijd zijn er ook gelovigen die vervolgd, opgesloten worden, verdrukt worden of zelfs gedood worden. Ja? Hij zegt, het gaat zeer haast voorbij. Maar wacht even. Dat zijn dus verdrukkingen in dit geval, waar ik nu even over heb, is vanwege Christus. Maar werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Zie je? Dus het werkt ten goede, al die dingen, werkt ten goede. Want ook in de verdrukkingen die niet vanwege Christus zijn, door het woord kan hij ons daarin helpen. Dat is het voordeel van een gelovige. Een ongelovige heeft dat niet. Je ziet alleen maar aan het eind een zwart gat. En dan is het afgelopen. Dus je moet het nu maken. Je wil niet je hele leven ziek zijn in dit leven. Want ja, daarna is het afgelopen. Nou, leuk is dat, zeg, zo'n leven. Maar ja, wij denken natuurlijk anders als gelovigen. Ja, het is voor ons tijdelijk. Want wij gaan zo meteen waar het pas echt goed is heen. En dat werkt een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht de heerlijkheid. In de glorie, ja. En de ongelovige heeft dat perspectief natuurlijk niet. Maar wij weten, oh wacht even, het gaat voor mij niet nu beter worden. Ja, inwendig de versterking, maar Maar bij mij zal het zo meteen straks beter gaan worden. En dan praten we bijvoorbeeld, als je hier spreekt over een uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Een gewicht, hè. Een gewicht, denk aan een gewicht op een weegschaal. Hé, een weegschaal. Dus dat, wij hadden thuis, maar ik ben een bakkerszoon. Dus wij hadden van die, mijn moeder had het bewaard uit de bakkerstijd nog, van die koperen gewichten. Je ziet allemaal van die kleine stempeltjes opstaan. Elk jaar eentje. Moest natuurlijk elk jaar geëikt worden. Maar dan moest je natuurlijk, ja, dat was bijvoorbeeld een kilo of 500 gram of 100 gram op dat weegschaaltje. En dan kon je zien hoe zwaar iets woog. Nou, bij ons, ja, moet dat, door gehoorzaamheid van het geloof, wordt dat een eeuwig gewicht. Dat gewicht voor jou wordt groter. Die weegschaal gaat steeds meer doorslaan. En dan hebben we het over de rechterstoel van Christus. Ja? Dat is dat eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dus ja, dat is wat er gebeurt. Dus dat is het medewerken ten goede. Dus denk eraan, dan hebben we het over de toekomst. Ja? Moet je goed in de gaten houden. Kijk ook als je kijkt naar 2 Korinthe 5 vers 9. Dan heeft hij dus over dat wij, ja, in vers 8, wij hebben goede moed. Hè? Dus wij blijven vol goede moed, zeg maar. Waarom? En hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Toch? Dat is het verlangen. Eenmaal bij de Heer te zijn. En daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende in Hem, om Hem welbehagelijk te zijn. Dat wil zeggen, zijn wij niet welbehagelijk? Jazeker. Maar dan heeft hij het over onze gehoorzaamheid aan het geloof. Daar heeft hij het over. En we zitten nog niet in dat lichaam. Dat gaat komen. Maar kijk, wat je nu ook doet, ja. Of je uitwoont van de Heer, dat is hier. Of als je iemand daar zit. Maar dat we hem heel behagelijk zijn. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Zodat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Door het lichaam als gevolg wat er in het lichaam, in jouw inwendige mens, besloten wordt, gedaan wordt, geleid door de geest wordt. De geest met het woord samen in jouw nieuwe mens werkt. Want het lichaam zelf, dat is natuurlijk gewoon een voertuig. Dus met de auto, we zijn allemaal met de auto. Nou, die staat nu aan de kant, daar op de parkeerplaats. Doet niks. Zoals met jouw lichaam ook. Het tweede gedeelte ga ik het over hebben, over in verband met doden, denk ik, wat dan was. Interessant, ja, maar waar gaan de doden dan heen? Daar hebben ze het natuurlijk niet over. Dus daar ga ik het straks over hebben. Maar dat is gewoon dus, zonder geest en ziel is dit een dood iets, dat lichaam. Dan ligt het in het graf. Ja, dus het komt in actie door wat ik denk, beslis van binnen. En dat is wat hier staat, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Ja, dus uiteindelijk wat ik dan doe, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Het zij goed in overeenstemming met de gezonde leer. Het zij kwaad niet in overeenstemming met de gezonde leer. Het heeft niks met redding, met behoudenis te maken. Want de rechterstoel van Christus, dat betekent kwaad. Niet dat je naar de hel gaat, maar dat je werken, waar zijn ze door gemotiveerd? Is dat door de gezonde leer, het fundament wat Paulus gelegd heeft, of wat Petrus gelegd heeft? Dat is het. En ja, het is natuurlijk, als het uit de Bijbel komt, zou je zeggen, het is altijd goed. Ja, ik wil de Heer Jezus volgen, de evangelie, is toch goed? Ja, dat is wel goed op zich, voor de tijd, de hele Bijbel is goed. Maar qua gehoorzaamheid is het niet altijd goed, wat je gehoorzaamt. Dan is alleen de bedeling der genade, de brief van apostel Paulus, vanuit dat perspectief de Bijbel lezen en gehoorzamen, dat is goed. En als je dan naar de Heer Jezus gaat, ja, ik praat natuurlijk nooit kwaad over de Heer Jezus, ja. Maar als je hem gaat volgen in de evangelie, dan is dat echt kwaad. In Gods ogen. Dat is niet wat hij wil. Het is toch raar, als je naar je werk naar Schiphol gaat en Paul zegt tegen jou, ja, je moet dat en dat doen. En Barry denkt, nou, ik ga naar die pier. En Paul zegt, jij moet naar C en jij gaat naar G. Dan zegt hij, wat ga jij nou doen? Dat kan niet, Barry. En dat is bij ons precies hetzelfde. Dus dat is ten goede gewerkt op die manier. Wij weten dus dat al die dingen in die negatieve, vervelende omstandigheden die jou kunnen overkomen. Het zij door de zon, het zij door de wereld. Of door je beslissing, wat er ook gebeurt. Ja, of vanwege het geloof in Christus. Dat wordt in gehoorzaamheid opgelost en uiteindelijk ten goede uitgewerkt. Ja. En dat is in de toekomst. Maar let op, 1 Timotheüs 4 vers 6. ook nu reeds in dit leven. 1 Timotheus 4. Dus dat is het voordeel, het verschil wat wij als gelovigen hebben ten opzichte van de ongelovigen ook weer. Want ja, wij zijn natuurlijk niet beter. Op geen enkele manier ben ik beter als een ander. Niemand van ons. Want er is niemand rechtvaardig, niemand is goed, niet eentje, zegt Paulus. Dus daar vallen wij allemaal onder. Het is namelijk ook zo dat de Geest woont in mij en het is zijn kracht in de inwendige mens die het in mij doet. Dus ik kan ook daarom alleen maar roemen, ja, dat hij het in mij doet en niet in mezelf. Dat begrijpen we allemaal. Maar kijk, 1 Timotheüs 4 vers 6. Als gij deze dingen de broederen voorstelt. Ja, dus vers 1 spreekt over verleidende geesten en leerlingen de duivelen. Die zijn daar. En daar moet je van afwijken. En als jij deze dingen de broeders voorstelt, Timotheus, ook vanaf hoofdstuk 1 eigenlijk. Geen andere leerleren, hoe het reilen en zeilen in de gemeente. Zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Zie, dan ben je een goede dienaar van Jezus Christus. Opgevoed in de woorden des geloofs. En de goede leer, zie, we hebben het over de gezonde leer, we hebben het over de goede leer. Er zijn ook leerlingen die zijn verkeerd. Vers 1, leerlingen van de duivelen. Die zeggen, ja, nee, je moet naar de evangelie toe gaan. Dat is een leerling van de duivel. Absoluut. Nee, de gezonde leer zegt dit, de verkeerde leer zegt, voor Paulus, dat moet je, of je gooit alles bij elkaar op één hoop, dat kan ook. Het is allebei verkeerd. Maar kijk, de goede leer welke gij achtervolgd hebt, maar verwerp de ongoddelijke en oudwijse fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Nou, in de context heeft het over verbieden te huwen, wat je wel en niet mag eten. In de gezonde leer, onder de gezonde leer mag je alles eten. En er zijn allerlei regels als je van het evangelie van Gods genade afwijkt, want dan kom je natuurlijk in de regels van de wet. En dan heb je het over, je mag dit niet, je mag dat niet, je moet zus, je moet zo. Nee, dat is lichamelijk oefening, die is tot weinig nut. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Godzaligheid, de gehoorzaamheid aan de goede leer van apostel Paulus. Kijk, hebben we de belofte, kijk, van het tegenwoordige en het toekomende leven. Dus de belofte, wat is de belofte? Nou, dat God wil dat wij godzalig gaan wandelen in overeenstemming met de gezonde leer. Nou, dat is natuurlijk vandaag de dag dat je hier rondwandelt. Ons burgerschap, het is niet onze vertaling die dat zegt, maar onze wandel is in de hemelen. Ja, dat is waar we naar luisteren en dat is voor ons de godzaligheid en die hebt de belofte van het tegenwoordige leven. Dus ik werk dat dit in mij ten goede uitwerkt, is wel voor zometeen, dat is namelijk het toekomende leven, dat heeft dus met dat loon te maken. En loon is eigenlijk, ja, doe je het voor loon. Het is de waardering van God de Vader dat je hem hebt gehoorzaamd. Dat is wel behagelijk voor hem. En dat uitzicht dus, dat hij dat ook, die waardering, dat uit hij in dus in een positie straks. Dat is het. En dat is het toekomstige leven. Dat is dus hiernaar. Dat kent de gelovige niet. Dus zulke beloftes, daar heeft hij niks aan. En maar het is ook voor het tegenwoordige leven zelfs. Dat is dus nu, op dit moment. En dat is natuurlijk samen met de leer van de apostel Paulus. De gezonde leer. En als je daarin oefent. En als je dat achtervolgt, net zoals Timotheus dat deed. Dan zal je, kijk in vers 16. Heb acht op uzelf en op de leer volhard daarin. Want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Behouden voor wat? Voor dwaling. Want als je naar een andere leer gaat, dan krijg je ook een andere wandel. En een andere kracht. Namelijk de kracht van het vlees. En niet van de geest. Dus blijf daarbij. Dan heb je ook die belofte van het tegenwoordige leven. Dus ja, en voor gelovigen is dat met dit evangelie vaak abstract eigenlijk. Ja? Want wij hebben niks dat je ziet. Het is allemaal geestelijk. En ja, maar het is wel, heb je natuurlijk allemaal zichtbaar, tastbaar. Allemaal zichtbare en tastbare dingen. Ik was gisteren bij mijn zoon aan het werk, even helpen een vloertje te leggen. En dat is ook een gelovige. En die zei ook, ja, geloven kan soms verstandelijk zijn. En ja, dat kan inderdaad. dan lijkt het allemaal, ja, je weet heel veel dingen, maar het wat is over, ja, en dan als je goed over nadenkt over de schepping, wat hij gemaakt heeft, en dat Christus voor je zonde aan het kruis gestorven, maar wat dat, als je daar goed over nadenkt, wat dat allemaal echt inhoudt, hoe mooi dat is. En dan hoor je, we hadden ook de hele dag de gospels aanstaan, keihard, gewoon lekker samen leggen en dan samen hele mooie gospelmuziek draaien. En sommige liedjes, als je daarnaar luistert, dan zie je ook dat mensen enthousiast zingen. God maakt vrij bijvoorbeeld, dan gaan ze dat uit volle borst zingen. En dan zie je, zijn ze allemaal heel blij als dat zingen, want dat ervaren ze dan ook, ja. En denk je, ja, dat is inderdaad, dat is geen abstractie, hè? Dat is onzichtbaar. Voor een gelovige die een levende relatie met de Heer heeft, is het niet abstract. Je ziet hem niet, maar ik ervaar hem wel. In het toekomstige leven zal het zeker zijn, maar reeds nu, terwijl ik hem niet gezien heb, mag ik dat ook ervaren, ja. Dan is het een beleving voor mij. Het is geen, ja, een kerkgang, naar de kerk gaan en je doet je ding, je luistert en je gaat weer naar huis. Nee, het is een levende ervaring. Ik heb een levende relatie met de Heer. En dat is ook dat, ja, dat is ook dat goede wat hij in mij werkt, ja. En dan zegt hij in Romeinen 8 ook, die naar zijn voornemen geroepen zijn, hè, Romeinen 8. Dus ja, wij weten, vers 28, dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken te goede. Dus al die dingen, dat lijden, het lijden vanwege Christus, het zuchten in dit zondige lichaam op weg naar de dood. Hij zal het in mij iets goeds daarin uitproduceren. En dat is voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus ja, dat lijden werkt dus mede met zijn plan. Die naar zijn voornemen, naar zijn plan geroepen zijn. En God heeft natuurlijk een plan voor de grondleggende wereld, met het lichaam van Christus. Dat heeft hij. En dat is dus iets, dat geldt alleen voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen, die kennen dat niet. En het werkt mede ten goede. Dus dat wil zeggen voor hem en voor ons. Dus het zijn dingen die gelovigen overkomen of worden aangedaan. En niet je zondige daden, dat hij dat gaat ombuigen. Nee, dat is gewoon voor jou een keuze die je moet maken. Ik wil de Heer dienen, ik wil een dienstknecht der gerechtigheid zijn. En we weten, zonde, dat wordt niet vergolden voor de rechterstoel, want dat is reeds gebeurd. Daar hebben we de vergeving van. Dus daar spreken we niet over. Maar een zondig gedrag, of in zonde gaan leven, dat is altijd fout in de ogen van de Heer. En dan laat hij je gewoon, dat moet je zelf oplossen. Maar zonder dit evangelie, dan kom je gewoon in een zondige wandel terecht. En je weet, als je in overeenstemming met je vlees gaat wandelen en je laat de geest niet zijn ding doen samen met het woord, wat hou je dan over? Dan hou je alleen je eigen geest en je eigen lichaam over met de begeerte van deze wereld. En daar ga je dan. En dan kan er geen vrucht van de geest zijn. Dan kan Gods geest niet inwerken. Dat kan hij wel, maar dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Komt hij alleen samen. Ja, hoe zeg je dat? Alleen als je naar hem luistert. Ja? En als je niet naar hem luistert, dan wordt de geest dus, zeg maar, gewoon geblust. Dus ja, Paulus zegt ook, mijn genade is u genoeg, zegt de Heer Jezus toch tegen hem. Mijn genade is u genoeg. En dan zegt hij daarna, daarom heb ik een welbehagen in smaden, vervolgingen, verdrukkingen. Niet dat hij zegt, kom maar op met al die verdrukkingen, maar met dit evangelie, allen die godzalig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar daarin merk je dus dat hij dus ook, Paulus merkte, dat is de belofte van het tegenwoordige leven. Die kracht, ik weet niet wanneer ik het nou hoorde, iemand die vertelde dat hij ziek was. Ik weet niet of ik het naam, ik kan niet maken te horen. Was het misschien gisteravond bij... He? Bij Nederland Zingt, ja. Die vrouw die was, die was ziek en die voerde dus die vrede in haar hart constant. Dat was haar, ook die man. Maar haar man. Ja, het punt gaat om ziek, slecht, kan niks meer doen. En dan toch die wonderbare vrede die alle verstand te boven gaat, ervaren in die omstandigheid waarin je zit. Dat is ook iets ter goede uitwerken in jou, zie je het? Want die omstandigheid, die blijft. Wij zagen vanochtend even iemand, die mevrouw, die was in verwachting. En als je dat, dan moet je gaan zelf kijken, hoe ze dat vertelde, bij Jan van der Borst was dat. Maar, die vrouw, die was in verwachting, die baby, die had een open ruggetje. Toen hebben ze die baby in het ziekenhuis in België, terwijl die nog in de buik zat, hebben ze dat geopereerd. Dus die buik moest van hier tot hier helemaal open. Levensgevaarlijk allemaal. Dan kunnen ook het bevallen kan ook gaan beginnen. Het is allemaal goed afgelopen. Maar ze zei ook, ja, dat vond ik wel mooi. Ze zegt, ja, ik heb dan... Ja, niet dat ik dat altijd voelde dat hij er was. Maar ik wist dat hij er was. Dat geloof was van haar rotsvast. Is ook nooit in gevaar gekomen. Je zit in die hele moeilijke omstandigheden. Waarvan je denkt, wat moet dit worden? Het kan ook helemaal fout gaan. En toch, dat anker wat zij had van haar ziel, dat bleef. En dat vind ik dan een prachtig voorbeeld ook van... Dat al die dingen werkt hij mede, werkt hij samen ten goede. In die inwendige mens van jou. En dat is toch mooi als je dat mag weten. Dus ja, en dat is ook wat Paulus dan zegt. Ja, ik heb een welbehagen in, nou ja, in dat al die tegenslagen, verdrukkingen. Want dan werkt dat die kracht van Christus in hem werkt. En dat merkte die mevrouw, met die baby merkte dat. En die andere vrouw waarvan ik dat net noemde, die haar man ook zo ziek was, die had echt... vrede. En dan gingen de mensen blijer naar huis als dat ze kwamen. Omdat ze Christus in die persoon zagen. En wat een troost hij haar gaf. Mooi voorbeeld daarvan. Nou, dus ja. Kijk, en dan zie je nu, als ik even denk voordat ik ging geloven, dan zag je dat zo natuurlijk helemaal niet. Als wat je overkwam. Dan zag je dat allemaal negatief. Dan krijg je natuurlijk, waarom ik nou? En ik ben nog maar zo jong. En al dat soort dingen. En dat wil je niet. En je wil natuurlijk ook niet. Maar dan heb je niet wat jij als gelovige nu kan zeggen. Je hebt niet iets dat medewerkt ten goede. Nee, dan lig je daar maar. En dan hoop je maar dat het de beste van komt. Je hebt niet de belofte van het tegenwoordige leven. En al helemaal niet van het toekomstige leven. Dus dat is een geweldige hulp en medewerking van God door zijn Heilige Geest in ons, ja? En we hoeven dat dus niet negatief te zien. Dus als je als een gelovige natuurlijk toch bent afgeweken, je gaat naar dit evangelie, dan val je onder de wet. En dan krijg je dat soort vragen wel. Want ja, ik ben toch altijd voor u bezig geweest. Ik heb toch veel geëvangeliseerd. U hebben dit, ik geef tiende, ik heb... Dat is het systeem van als dan. Dus ik heb toch dat gedaan... Dan hoort het goed te gaan. Want dat wet is ook zo. Kijk in Deuteronomium 28. Als jij gehoorzaamt, dan zal ik jou belonen. En als je het niet doet, ja, dan word je vervloekt. Of dan krijg je het niet. Dus dan zie je ook die welvaartsprekers in Amerika. Die kunnen dat gewoon verantwoorden. Een enorme villa wonen met een groot vliegveld. Een vliegtuig hebben ze dan. Een rijkdom tot en met. Ja, moest luisteren. Dat is de beloning. Want ja, ik ben een man van God. Dus dat is heel gewoon. Dat is, ja, volgens de wet zou dat ook zo moeten zijn. Dus als jij dat allemaal niet gebeurt, en je wordt ziek, en je krijgt al dat soort dingen, ja, dan komen dat soort vragen. En dan heb je dus niet die belofte in jou dat het medewerkt ten goede, en dat je, net als Paulus kan zeggen, hey, verblijd je te alle tijden, wederom zegt u, verblijd u. Maar goed. Dus wij moeten dat, als dat gebeurt, juist onze kansen zien en het niet negatief zien. Hij kan dan dat in jou medewerken ten goede. Nou, vers 29, dan zie je ook, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, het beeld zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Wij zijn voorbestemd. Ja, we zijn voorbestemd. Een heel gevoelig onderwerp, de voorbestemming. Ben jij er ook mee opgegroeid of niet? Dat je bent voorbestemd, dat is al van tevoren. Jij bent een uitverkoren. Ik heb jou uitverkoren om gered te worden. Dus Christus is alleen gestorven voor de uitverkorenen. Dus niet iedereen kan gered worden. Alleen degene die door hem uitgekozen zijn. Dat is natuurlijk de Calvinistische leer. Nou, dat is nou een leerling van de duivel. Ja? Wat Paulus net overal in 1 Timotheus 4 vers 1. Maar daar praten we hier niet over. Kijk. Wij zijn voorbestemd om, kijk, het beeld van zijn zoons gelijkvormig te zijn. Het beeld van zijn zoon. En wat is het beeld van zijn zoon dan? Als ik denk dat God, als de hemel open gaat en Christus wordt gedoopt. En dan zie je, dit is mijn, dat die stem uit de hemel komt. Dit is mijn geliefde zoon. hoort hem. De zoon die ik lief heb. Nou, vrij God, hij houdt van zondaren, maar hij kan geen zondaren in de hemel hebben, dat weten we. Dus die moeten gered worden en dat gebeurt door zijn zoon. En dan zijn we dus aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig. Dat is iets bijzonders, want zijn geliefde zoon, wij zijn dus ook geliefde kinderen dan. En dat is toch uniek als je over nadenkt. Dat is de bestemming van elke gelovige. Daarom wil God iedereen redden, want het draait in de Bijbel om Christus. Voor de bedeling der genade en daarna altijd. Het gaat om Christus. Niet alleen wij natuurlijk in de bedeling der genade. Maar dat wij gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon zullen zijn. Aan zijn geliefde zoon. En wat is dat beeld van die zoon dan? Nou kijk, in Hebreeën. Een paar omschrijvingen. Ja, als je dan aan de Heer Jezus denkt, waar denk je dan aan? Denk je dan als je dan wel eens die films ziet of plaatjes. Dan zie je natuurlijk altijd de Heer Jezus met die... Met die mooie lange haren. En dan zie je ook de protestante versie en de katholieke versie. Maar de katholieke versie heeft altijd, brengt iets anders in beeld. En dan zo'n bepaalde blik in die ogen, weet je wel. Zoals de mensen zien. En dan heel mooi en knap. Nou, die lange haren, dat klopt natuurlijk al niet. Maar goed, want hij had geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Dat is zo. Maar als ze eenmaal in de hemel zijn, dan zal het heel anders zijn, hoor. Ja? Maar wat is dan het beeld? Wat is dan het beeld aan Christus gelijkvormig? Is dat dan de buitenkant? Zijn we dan allemaal, gaan we allemaal hetzelfde eruit zien zo meteen? Nee, dat is het niet. We krijgen een ander lichaam. Maar het blijft divers. God is een God van diversiteit. Satan maakt eenheidsvorsten. Kijk, we hebben natuurlijk wel Christus in mij. Maar we blijven wel onze eigen persoonlijkheid. Onze eigen karakters hebben. Ja, Harry blijft Harry, Maarten blijft Harry, Helene blijft alleen. Ja, en toch, Christus is toch in jullie en in mij. En dat is het wonderlijke, dat die gestalten van Christus, aan beeld van Christus gelijkvormig worden. Nou, 4 vers 15. Ik weet niet waar jullie gelijk aan dachten, als je het beeld van Christus gelijkvormig te zijn, is dat dan, dan ga ik er net zo uitzien als hem? Dat is niet wat hij bedoelt, ja. Kijk, hier zien we bijvoorbeeld staan. 4 vers 14. Zei ik dat goed? Even kijken hoor. 4 vers, wat zei ik? 15. Ja. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest door zonder zonde. Christus is nog nooit gezondigd. En zo ziet God ons dus in zijn zoon. Zonder zonde. Nooit gezondigd. Hem nu die geen zonde gekend heeft, zegt Paulus. Geen zonde gekend heeft. Geen moment. Niet gedaan, niet gedacht. Niets. Nul. En daarom willen mensen die in deze tijd leven, of ik zeg het niet goed, die de Heer Jezus willen volgen in het evangelie, die willen iemand gaan volgen die zonder zonde is. Nou, je weet, dat is hetzelfde als dat je de wet wil gaan doen. De wet is heilig, volmaakt, goed. Die is rechtvaardig, de wet. En dat is ook hetzelfde als je de wet wil doen, of je wil Christus in de evangelie nadoen, dan toont alleen maar aan dat jij een zondaar bent. En dat je dat niet kan, dan komt die zonde juist naar boven. Dat is raar misschien, maar dat laat gewoon zien, ja, als het elke keer niet lukt, nou, dan kom je erachter. Ja, dus het probleem is, ik ben een zondaar. Dus dat is het, hij is zonder zonde, hij heeft nog nooit gezondigd. Kijk in Hebreeën 7 vers 26. 7 vers 26. Want zodanige een hoge priester betaamt ons. En waar moest de hoge priester aan voldoen? Nou, dat is Christus was dat wat Aaron niet was. Aaron moest, als hij het heilige de heilige inging, wat moest hij dan doen? Moest hij zich baden, klederen, schoon, helemaal onbesmet zijn, 100% rein. Allerlei voorwaarden. En dan mocht hij die ene dag in het jaar mocht hij in het heilige de heilige. Dat was natuurlijk een beeld van de ware hoge priester, die dat gewoon is. Ja? Dat zie je ook staan. Want zodanig een hoge priester betaamde ons heilig. Nou, wie van de mensen is heilig? Niemand. Onnozel, dat is een ander woord voor onschuldig. Zonder schuld. Onbesmet. Afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemel geworden. Nou, daar zijn wij toe voorbestemd. Niet dat wij hoge priesters zijn, Maar dat beeld, Christus aan dat beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Nou, en dat zijn wij natuurlijk niet. Want hij heeft nog nooit zonde gekend. Maar in alles, gaan we mee 1 Korinther 15. Maar in Christus, als je eenmaal door de geest in het lichaam van Christus bent gedoopt. In het lichaam. Als je hebt geloofd in Christus, wat heb je dan? Dan heb je Christus aangedaan, zegt hij. Dat is een mooi beeld. Ik heb Christus aangedaan, net zoals ik een jasje heb aangedaan. Nou, daardoor zie je nu niet wat eronder zit. Net zoals met Israël bij het Pascha. Dan moesten ze die deurposten natuurlijk rood maken van het bloed. En de engel die voorbij ging, die keek niet naar binnen van wie zit er daar, wat zit er daar voor zondaren. Die zag dat bloed. En dat was voldoende. Dus niet naar die mensen, hij keek naar het bloed. Want dat betekent dat ze hebben gehoorzaamd, geloofd, het voorschrift van God, dat was waardoor zij vrijgekocht waren door dat bloed. En daar kijkt hij naar. Nou, en dat is, als wij Christus hebben aangedaan, ja, dan ziet hij dus ons ook in die zoon die die prijs betaald heeft, dat bloed wat gevloeid heeft. En daar kijkt hij naar. Daar kijkt hij naar. En dan kijk, wat zei ik ook weer? 1 Korinther 15 vers 49. En gelijkerwijs, kijk, het beeld van de aardse gedragen hebben. Adam, zeg maar, we komen vanaf Adam. Alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Zie je? En dat is toekomst. En daartoe zijn wij voorbestemd. Dat we het beeld van de hemelse gaan dragen. Natuurlijk, daar hoort ook dat nieuwe lichaam bij. Dus in zijn totaliteit. En we weten dat lichaam, dat laat nog even op zich wachten. Filippenzen 3 leert toch ook, dat wij verwachten hem uit de hemel. Van waar hij het ons vernederd lichaam veranderen zal, gelijkvormig aan zijn verheerlijkte lichaam. Dat is het sluitstuk van ons, ja. Dan is het compleet, want dan gaan wij, dat is op één dag, de dag der verlossing. Dan worden we daar naartoe getransporteerd. Dus de eerstgeborene, als je terug naar Romeinen 8 vers 16 gaat, en één vinger ook naar Colossenzen 1, Romeinen 8 vers 16 zei ik, maar dat klopt niet, vers 29, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Heeft hij mij tevoren gekend? Ja, natuurlijk. Ons allemaal. En hij wist van ons allemaal wie wel ging geloven en wie niet. En van iedereen die ging geloven, waarvan hij dat weet. Niet uitkiezen van die wel en die niet, nee. Dus tijdens dit, dat kan je ook mooi zien verderop, vers 30. Die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook tevoren geroepen? Nee. Die heeft hij ook geroepen tijdens dit lezen met het evangelie. En die hij geroepen heeft, en je hebt dus ja gezegd, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. In Gods ogen is het dus helemaal af, compleet. Dus hij weet het van tevoren, wij zijn in Christus, en je kan nu al zeggen, ik ben gerechtvaardigd. En ik ben reeds verheerlijkt. Tijdens dit leven al, dat weet je, dat is je positie. Nou, als je leest in vers 29, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Dat zijn al die leden van het lichaam van Christus, die zijn verordineerd het beeld van zijn zoons gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Eerstgeborene. De eerstgeborene onder vele broederen. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat is Christus, nummer 1, en daarna de vele broederen. En we praten nu even over het lichaam van Christus. Maar je weet, Pinksteren wordt er gevierd. En dat is dan de grote oogst die gaat komen. Maar daarvoor heb je Pascha. Dat is het bloed. De prijs die betaald wordt. Dan krijg je, na Pascha krijg je de dag der ongeheuvelde broden. En dan nog eentje. De derde feest. Dat is het feest van eerstelingen. Feest der eerstelingen. Hij is de eerste van de eerstelingen die na hem komen. Eerste is van de grote oogst. Oh, Pinkster, sorry. Is ook feest. En dan krijg je de grote oogst. Christus is opgestaan uit de dood. Als eerste. En daarna de gelovige. Die oogst die naam komt. En daarvan is hij dan de eerste. Kijk, Colossenzen 1. Vers 18. Colossenzen 1 vers 18. Kijk. En hij is het hoofd van het lichaam. Namelijk de gemeente. Hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden. Ja? Eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in allen, in al die dingen, de eerste zou zijn. Kijk, als je kijkt in vers 15, heeft hij het over de eerstgeborene alle creatuur. Hij is van de hele schepping, is hij de nummer 1 natuurlijk. Ja? Heeft hij de hoogste positie. Maar eerstgeborene uit de doden, dat heeft dus te maken met de opstanding. Dus ja, wij zijn voorbestemd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Want hij is de eerstgeborene. Dus met andere woorden, als je de eerstgeborene bent, hè, wat krijg je dan? De erfenis toch? Dan ben je aangenomen tot een zoon. We hebben het al een tijd geleden hebben we over de aanneming tot kinderen. Dus we hebben die geest hebben wij ontvangen reeds. Voor het tegenwoordige leven, ja. Om als een aangenomen zoon te leven. En je bent nu reeds aan het investeren voor de tijd die straks is. Als je ook die erfenis moet gaan beheren en gaan regeren. En dan krijgen we die dag der verlossing. Ja, we zitten toch in Romein, toch? En dan heeft het over de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dan zijn we in ons lichaam, krijgen we een nieuw lichaam. En de opname is de opstanding. Dus je ziet hier, de eerstgeborene onder vele broederen. Ja, hij is de eerstgeborene en wij zijn daarna eerstgeborenen. Na hem zijn wij uit de dood opgestaan. Wij zijn dat geestelijk nu, maar straks zal het in realiteit zijn. En Christus heeft met zijn opstanding, dat weten we, heeft hij de opstanding, met de opstanding heeft hij wat? De erfenis ontvangen, Hebreeën 1 vers 2. De hemel en de aarde. Efeze 1 vers 10, alles gaat hij in Christus brengen. In de bedenkende genade spreken we over de dingen die in de hemel zijn. Worden via het lichaam van Christus, worden weer onder zijn autoriteit gebracht. En als wij weg zijn, dan krijg je het sluitstuk hier op aarde, dat alles wat op aarde, die erfenis heeft hij ook gegeven. Het is allemaal van hem. We zien het allemaal nog wel niet. Maar het is wel een feit. Ook al zie je het niet, voel je het niet. De Bijbel zegt het en ik weet dat het waar is. En dan zie je dat die erfenis die hij reeds heeft, die deelt hij met de mede-erfgenamen. En voor het lichaam van Christus zijn wij dat in de hemel. Dus de eerstgeborene onder de vele broederen. Dan spreken we over, hij is de eerste die uit de dood is opgestaan, die erfenis heeft ontvangen. Wij zullen aan hem gelijkvormig zijn, zonder zonde, volmaakt in hem en boven alle macht en kracht. Gaan we met hem daar regeren. We hebben daar reeds nu een klein voorproefje van natuurlijk. Maar zoals hij dat is, zijn wij dat dus ook. Nou ja, dat is geweldig als je dat leest. Dat vind ik een zegen, dat wij dat reeds nu mogen weten. Het staat vast. In vers 30 ook, als je dat leest, het staat allemaal vast. Van tevoren verordineerd, hij heeft geroepen, we hebben ja gezegd. We zijn daardoor gerechtvaardigd. En ik heb misschien nog, ik weet niet hoeveel jaar ik nog te leven heb, maar ik ben al die tijd, dat weet ik, hij heeft het gedaan, dus ik ben voor altijd gerechtvaardigd. Daar hoef ik nooit over in te zitten. En ook reeds verheerlijkt. Ik heb reeds een verheerlijkte positie. Nou ja, dat kan je misschien niet allemaal aan elkaar zien. Als je ouder wordt, dan zie je, ga je niet steeds heerlijker uitzien, om het zo maar te zeggen. Maar straks hebben we dus dat heerlijke lichaam. Maar die positie hebben wij reeds. En dan is ook de vraag natuurlijk, ja, wat wil je eigenlijk nog meer? Wat wil je dan nog meer? Waar maken wij ons allemaal druk om in het leven, ja? Over corona en dit en dat en zo allemaal. Allemaal dingen waar je druk om kan maken. Maar het allerbelangrijkste waar je druk om moet maken is dit. Of je dat hebt. Nou, wij hebben dat. Dus ja, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Wat je allemaal leest. Het is allemaal goed nieuws voor de gelovigen. Want kijk, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als je vers 30 leest, zie je allemaal heeft. Behalve dat roepen. Dat gebeurt tijdens het leven. Voor de rest is het allemaal voltooid verleden tijd. Dus dat betekent, toen ik ging geloven, is het op dat moment à la minuut concreet geworden. Op dat moment à la minuut. God wist het van tevoren. Wie ging geloven? Maar je draagt de verantwoordelijkheid. Je moet wel zelf die keuze maken. Op dat moment is dat allemaal een realiteit geworden. En ja, wat heb je daarvoor gedaan? Niks. Ja, gelooft. Wat moet je ervoor doen? om te blijven behouden? Niks. Ook al ga je helemaal in de zonde leven, doe je er helemaal niks meer aan. Dan zeg je tegen iedereen, ik geloof niet meer in God. Ik vind het allemaal ons in de Bijbel. Blijft. Want wie kan ons scheiden? Wie kan het ongedaan maken? Je kan het zelf niet eens ongedaan maken, ja? Want dat is misschien wel in iets andere context. Maar hij zegt in vers 38, 39... Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Iemand anders in, maar jezelf kan het ook niet. Je bent verzegeld met de Heilige Geest. Dat is een garantie voor ons. En het is ook een garantie voor God, ja. Hij gaat ons gewoon thuis halen, hoor. En ook als degene zeggen, die mensen zeggen, nou nee joh, dat geloof, daar heb ik niks meer mee. Nee hoor, het is concreet, het is een feit. Weet je waar, het enige waar we nog, wat nog niet gerealiseerd is, dat is vers 23. De verlossing van ons lichaam. Ja? Dat we dat verheerlijke lichaam krijgen. Dat is het enige nog. Maar in positie, geestelijk, is dit reeds allemaal een feit. Dus daarom, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ze kunnen alles tegen mij zeggen. Van alles en nog wat. De hele wereld. Met dit evangelie. Ja, jullie met je genade. En ja, dan kan je dus allemaal maar gaan zondigen. En je hebt alles vergeven, geloof je het zelf. Al dat soort dingen. Laat ze het maar zeggen. Maar ik weet één ding, God is voor mij. Ja? En ook de ongelovigen, die zullen het misschien ook allemaal niet zo waarderen. Dat weet je, als je wel eens vertelt het geloof aan de mensen, en wordt bespot, en ook zijn kinderen. Maar één ding weet ik, God is voor mij. En wie zal dan tegen mij zijn? Niemand. Alles tot en met vers 34 is allemaal voor ons. Kijk, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Voor ons allen. Allemaal overgegeven. Hè? Hoe zal hij ook met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen. Al die dingen die in de brief van apostel leest. Van apostel Paulus. Met alle die erfenis. De versterking. Al dat soort dingen. En ons toerust in de verdrukking in deze zondige wereld. En dat wij zien wat hij met ons voor heeft. Schenken staat er ook bij, hè? Als je nou je zoon geeft, dat is het meeste wat je kan geven. Nou, dat betekent, dan kan je met hem ook al je andere dingen, die zijn veel minder waard, geschonken. Dus je hoeft er ook weer niks voor te doen. Hij is voor jou, niet omdat jij zo gehoorzaam bent, omdat je zo je best doet. Hij is dat gewoon. Hij zal ook met jou, met hem, alle dingen schenken. Dat is weer dat in Christus zijn, ja? De eerstgeborene onder de vele broederen. Hij zal ons ook met hem alle dingen schenken. Alles zal hij ook doen medewerken ter goede als wij met dit evangelie ons door hem laten leiden. Je ziet het niet. Je kan het ervaren in je dagelijks leven. En straks in het toekomstige leven, dan zullen we er ook midden in verkeren. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Dat gebeurt. Dat is een aanklacht, beschuldigen tegen de uitverkorene God. Dat zijn wij. God is het die rechtvaardig maakt. Ja? Niemand kan mij beschuldigen, want God is toch degene die mij rechtvaardig maakt. Het is belangrijker dat ik door God gerechtvaardigd word, dan dat ik door de mensen gerechtvaardigd word. Het is allemaal voor ons. Wie is het die verdoemt? Maar ik weet wel één ding wat verdoemt, hoor. Dat is de wet. Ja? Maar ook dat niet. Want ik ben niet meer onder de wet, maar onder de genade. Ja? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Hij bidt voor ons. Hij bidt voor ons. Niet tegen ons. En dat is niet de katholieke versie, hoor, die voor ons bidt, want dan is het vaak dat het Maria die bidt voor ons. Ja? Dat is dan de middelaar. Maar Christus is de middelaar. Hij is degene die tussen ons... Wij kunnen altijd naar Christus toe. Daarom bidden wij altijd in Christus' naam. In de naam van de Heer Jezus. Ja? Om tot God te praten. Of tegen hem. Maar altijd in de autoriteit van degene die mij verlost heeft door zijn bloed aan het kruis. En dat is degene die dus voor ons bidt. Voor ons pleit. Dat is wat. En als je denkt aan bijvoorbeeld Maria, ja, die doet dan een goed woordje voor jou, omdat daar zit dan de zoon die klaar staat om te tonen. Dat is eigenlijk de gedachte. En Maria kan dan een goed woordje van jou doen, zodat zijn toorn gestild wordt. Maar dat past helemaal niet bij wat God leert, wat Paulus leert, ja. Want hebben wij iemand nodig die zorgt dat de toorn van God gaat bedaren, of van de Heer? Het is Jezus zelf die voor ons bidt. Bij wie? Bij de Allerhoogste God. In de troonzaal van God de Vader. Er is toegang. En hij pleit en bidt daar voor ons, ja. Dat is de troon van God. We kunnen altijd naar Christus verwijzen. Alle beschuldigingen die komen misschien, mensen die zeggen dat wij het fout hebben of dat verkeerd doen, samen met de gezonde leer kunnen wij altijd naar Christus verwijzen. Vanuit die gezonde leer natuurlijk. Dat wel. Want hij is het antwoord. Alle laster, de valse beschuldiging. Hij is het antwoord. De Bijbel zegt toch dat de wereld is voor mij gekruisigd en ik voor de wereld. Wat staat er dan tussen mij en de wereld? Dat kruis. De gekruisigde Christus, die voor mij daar stierf. Dus ja, wat men ook zegt, wat voor laster, wat vervolging ook komt, ik kan altijd naar het kruis verwijzen. En dat is Christus die voor mij pleit bij de Vader. En voor mij bidt. Die er voor mij is, te alle tijden. Hij staat tussen mij en de wereld. Hij zal altijd voor mij pleiten. Met andere woorden, de rechtvaardigheid van God staat altijd, altijd met hoofdletters aan mijn kant. Altijd. Altijd. En daar kan niets en niemand ook verandering aan brengen. Nou, volgende keer ga ik met de laatste verse. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in die omstandigheden, verdrukkingen, benauwdheid, vervolging, het zwaard. Het zijn allemaal elementen die in het leven voorkomen. Het zwaard, daar heb je ook mee te maken, is de overheid. Ja, nu, je kan nu ook de overheid misschien wel denken, met de COVID allemaal, dat is mijn vijand. Paulus zegt dat wij moeten niet lasteren tegen de overheid. Dat deed de Heer Jezus ook niet, hè. En Paulus lasterde ook niet tegen de overheid. Dat is onze taak helemaal niet. Dus ja, wacht eventjes. Je zou kunnen denken, wat me allemaal overkomt, is Christus dan tegen mij? Nee, wij lijden niet omdat wij van zijn liefde gescheiden zijn, maar omdat wij in zijn liefde zijn. Of het is door die omstandigheden van de zondige wereld en er overkomen jouw dingen waar je zelf geen vat op hebt, maar die in een zondige wereld nou eenmaal gebeuren. Ja, alleen heb ik ook in het ziekenhuis nu een operatie gehad. Ja, in dat lichaam, dat is nog dat zondige lichaam. Dat is helemaal zo. En dan hoeven we niet te gaan bidden. Het is ook niet van God die straft mij of wat dan ook. Nee, wij zijn niet van zijn liefde gescheiden. Dus al, wat je overkomt, ik ga het toch afmaken. Het is een klein stukje, ik wil het toch even afmaken, heb ik Romein al gehad. Maar in dit alles, in die omstandigheden, die zijn niet door hem, maar we zijn in die omstandigheden overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. En ja, op drie fronten zou je kunnen zeggen dat je omstandigheden hebt, dat je denkt, wat moet ik hiermee? Dat vind ik niet leuk, dat wil ik niet. Dat kan zijn het vlees, ja, wandelt door de geest en overwint het vlees door de geest, toch? Die strijd, dat is één. Je hebt natuurlijk de Satan, onze tegenstander. Die probeert natuurlijk ook de gelovigen tegen te zitten. Maar let op, hebben wij de overwinning over Satan? Ten eerste positioneel ja, maar ook in je dagelijks leven. Maar let op, dan moet je wel met het evangelie van Gods genade, daar moet je mee bestrijden. Dat is de wapenrusting. Kijk maar naar Efeze 6. Nou, dan kan je staande blijven, zegt hij. Dus in dit alles ben ik ook een overwinnaar, ook in mijn dagelijks leven, over Satan, want die kan het de mensen nog heel moeilijk maken, dat is zo. En het vlees heb ik ook de overwinning over door Gods genade evangelie. Dat is in dit leven. En hij zal het allemaal uiteindelijk medewerken ten goede, straks voor de rechtstoel van Christus. Dat is de conclusie. Dus vers 39, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Ik ben verzekerd, vers 38, hè? Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. De liefde Gods voor mij? Voel ik dat? Hoe weet ik dat? En daar, dan moet je weten wat de Bijbel zegt over de liefde van God. Je kan zeggen, ja, God houdt van jou. Ja, je mag er zijn. En God houdt van je. Je bent een paal in zijn hand. Hij houdt van je, hoor. Ja, dat kan je dat, tegen mij kon je dat vroeger 100 keer zeggen. Maar dat overtuigde mij niet. Dan denk ik, ja, dat moest ik mezelf dus inprenten. Hoe weet ik dan dat hij van me houdt? Nou, dat is toch duidelijk. Hij heeft zijn leven gegeven voor toen wij nog zondaren waren. Vijanden van God. Dat is wat overtuigt. En dat is de liefde Gods. Daar kan niets en niemand tussen komen. Dus al die omstandigheden, ik ben verzekerd, dat heeft niets met de liefde, al dat lijden, al die dingen die overkomen, niets met misschien de liefde die van mij is afgenomen. Die blijft altijd op dat niveau. Gaat een ouder minder van zijn kind houden als hij een keer ongehoorzaam is? Want nee, natuurlijk, je blijft, dat is met God precies hetzelfde. Dus dat is de liefde die in Christus Jezus is, onze Heer. Die liefde, niemand kan je daarvan scheiden. Dit gaat niet zozeer over de zekerheid. Wordt ook gebruikt voor, nou ja, je blijft altijd kind. Maar het gaat over dat alles wat je overkomt. De hele context gaat over het lijden in deze tegenwoordige wereld. Door allerlei oorzaken, of vanwege het evangelie ook. Maar dat je dat overkomt. Nee, allen die God willen dienen, die zullen vervolgd worden. En de andere dingen overkomen jou gewoon. Ja, jullie kwamen wat te laat. Nou, kon je daar niet wat vroeger komen? Nee, ja, er is weer een wegomlegging of wat dan ook, ja. Vroeger dacht je misschien wel eens van, nou, de Heer wil niet ook naar de samenkomst gaan, weet je wel. Nee, de liefde is en blijft ongewijzigd. En daar kan niets en helemaal niemand tussen komen. En Paulus zegt ook, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. En hetgeen ik nu leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft, en mij, zegt hij dan, en zich voor mij heeft overgegeven. Heel persoonlijk mij. Nou, dat is ook mijn motto. Daardoor ik weet, liefde, niemand kan ertussen komen. Dank u wel, Vader, voor die liefde. Uw woord laat het duidelijk zien. We moeten het ook uit het woord lezen. En dat staat er ook heel duidelijk. En dat getuigt in onze geest, Vader. En daar zijn we zo dankbaar dat die liefde voor ons altijd daar is, Vader. En dat u ons in alle omstandigheden helpt. En het doet medewerken ten goede, Vader. En daar dank u voor in Christus' naam. Amen.